Ja, vanavond zouden we het hebben over de opname van de gemeente en over het samengaan, elkaar ontmoeten. Nou zijn er heel veel mensen die zijn heel erg nieuwsgierig naar allerlei tekenen en bijzondere dingen om die te ontdekken. En het tekenen de tijden en daar wordt veel op gelet in onze dagen. In het algemeen is de overtuiging van vele christenen dat het niet lang meer zal duren. En daarom wordt er gezocht naar tekenen. En tekenen, dat zijn dan dingen in de lucht, bijzondere gebeurtenissen. Nou, noem maar op. En dat is heel belangrijk. Maar eigenlijk durf ik best wel te vragen van, waarom is dat zo? Waarom zijn die tekenen voor ons zo belangrijk dat we dat gaan onderzoeken? Dat we daarvan op de hoogte zijn en dat we daar mee bezig gaan. Is dat omdat men nu nog niet gereed is om Jezus te ontmoeten? Want als er nog een teken gevonden is, of gevonden wordt, wat nog plaats moet vinden, dan betekent dat automatisch ook dat er nog tijd is. Als er nu, geeft dat een goed gevoel. Dus het kan best zo zijn, en dat bedoel ik ermee, dat stel nu dat er een voorzegging ineens naar boven komt, iemand leest iets en die zegt van nou, ja, het moet eerst zo zijn, de aarde moet eerst vierkant worden. En dan zal Jezus pas terugkomen. Dus nou ja, de aarde is nog rond, of ellips, of hoe je het maar noemen wilt. Zolang die vierkant, dus dat zal onze tijd nog wel uitduren. Dan schuif je dat moment gewoon voor jezelf weg. En ik denk dat daar ook veel mensen mee bezig zijn. Die zijn heel interessant bezig om te zoeken naar een teken. Eigenlijk bedoelen ze daar dan mee van, dan heb ik nog wat tijd. Zie je, oh, die teken, dat is nog niet gebeurd, daar wacht ik gewoon op. En nou ja, als het dan bijna zo ver is, dan kan ik altijd nog. Dan heb je nog tijd. Maar dan is er iets niet goed. We moeten nu en hier en nu gereed zijn. Er hoeft namelijk niets meer te gebeuren voordat de gemeente thuisgehaald wordt. En dat is ook wat in de Bijbel staat. Er hoeven geen profetische dingen meer te gebeuren. Alles is klaar. En Jezus zegt, zodra de volheid de heidenen, dat betekent dat zodra de laatste toegevoegd is aan de gemeente, dan is het gebeurd. Dan zal de gemeente thuisgehaald worden. Als je nu niet zeker bent van je redding, of je bent niet zeker van of je erbij zult zijn bij de opname, dan is nu de tijd om een beslissing daarover te nemen. Namelijk, wat doe je met je leven? Leg je dat in de handen van Jezus, of wil je het voor jezelf houden? Je moet er wel rekening mee houden dat iedereen Jezus zal ontmoeten. Ook de ongelovigen zal Jezus ontmoeten. Jezus zullen zij die niet geloven ontmoeten als rechter. En als je voor de rechter verschijnt zonder dat je met Christus bekleed bent, dan word je veroordeeld. En die veroordeling is aan eeuwig leven, maar zonder God. Of Jezus ontmoeten als redder en verlosser. En dan het eeuwig leven met Christus. Daar zullen we nu moeten weten wat we willen. De keuze is aan ons. Maar let op hoor, niemand kan dwingen welke keuze je maakt. Maar als de Heer komt om zijn gemeente thuis te halen, dan is het tijd om keuze te maken voorbij. De tijd waarin we nu leven, noemt men de genadetijd. En dan vraagden de discipelen ook aan Jezus, hoe lang duurt die genadetijd nog? En ik denk dat dat een hamvraag is voor heel veel mensen. Hoe lang duurt het nog voordat Jezus de gemeente zal opnemen? En dan wou ik met u lezen Matteüs 24. Matteüs 24, vers 32. En dan gaat het om het teken wat er plaats zal vinden. Wat Jezus geeft. Wat Jezus zelf geeft. Als je dit leest, ik heb net al even zo met gepraat al eventjes. Wij vinden het heel normaal dat als we over Israël praten, dat Israël er is. Maar Israël is er ongeveer nog 40, 50 jaar. En daarvoor is er 2000 jaar voor, was Israël er ook niet. Niet als land. Als natie. En wij vinden het nu allemaal heel normaal. Maar het is eigenlijk, als je dat op de jaarbasis kijkt, of de jaren terugkijkt, dan is dat eigenlijk nog maar een klein stukje dat er Israël is. Vers 32. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Met de vijgenboom wordt Israël bedoeld. Israël is een vijgenboom, wordt als vijgenboom neergezet als teken van God. Het is wel heel frappant, dus dat Israël is inmiddels een staat geworden. Ze zijn nog niet bekeerd tot de gemeente. Ze zijn Jezus nog. Daar gaan ze eigenlijk allemaal nog aan voorbij. Maar het is wel weer een staat. Neventekst of paralleltekst, zoals dat dan heet. Maar als u dat wilt opschrijven, kunt u dat ook in andere Bijbelgedeeltes lezen. Markus 13, vers 28 en Lucas 21, vers 29. En Lucas, daar staat nog verder, daar gaat het ook over. Jezus sprak in de gelijkenis, kijk naar de vijgenboom en naar alle andere bomen. En de andere bomen, dat zijn alle oudere volkeren, die in de tijd van Israël er ook waren. Ik weet niet, er zijn wat oudere mensen onder ons. En in die tijd dat ik naar school ging, waar had je eigenlijk over gehoord? Ja, Duitsland, oké, Engeland. Maar had je ooit eens gehoord van al die Arabische staten? Had iemand toen ooit gehoord van Dubai? Dat soort dingen. Irak en Syrië waren toen helemaal niet belangrijk op het werelderf. Maar nu wel. Dat zijn allemaal die oude landen die weer nu actief zijn. Ja. Ja, de meden en de persen en die volken die zijn nu weer echt actief. En eigenlijk is de wereld heel erg bang voor die volken. Als je ziet hoe de angst over Irak en Iran en toen met Saddam Hussein en zo, maar dat ligt nog vers in de geheugen. Dus die volken, die oude volken, zijn ineens weer heel belangrijk geworden op het wereldtoneel. Zo, en dan verder in vers 33. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien. Weet dan dat het nabij is, het voor de deur is. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, tot alle dingen gebeurd zijn. Nou zijn er mensen die hebben over dat woordje, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan. In het algemeen wordt eigenlijk gedacht van, een geslacht is ongeveer zo'n 70 à 80 jaar. Als je dan gaat kijken, en je wilt dan kijken, ja, vanaf wanneer moet je dan rekenen, dat geslacht. De een zegt van de oprichting van Israël, de andere die zegt van, toen Jeruzalem weer onder Joods bestuur kwam, vanaf die tijd moet je dan gaan rekenen. Nou, dat rekenwerk laat ik maar in het midden, want de dag en de uur weet toch niemand. En daar moeten we ons dus ook niet aan vasthouden. Het is, als je het kijkt over die 2000 jaar, maken die 5 of 6 jaar eerder of later ook niet zoveel meer uit. Maar vers 34 zegt, voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan tot alle dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. In Psalm 102, vers 27 komt die tekst ook al tegen. De mensen zullen vergaan, maar u zult stand houden. Zij zullen verslijten als een kleed, u zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen. En dan kom je dus in Psalm 102 ook het woordje kleed tegen. We hebben in een vorige Bijbelstudie hebben het ook al gehad over Midians dag, over Gideon, die onder het kleed zat, onder de juk, het leven van Midianieten. En hier wordt ook weer vanuit Psalm 102, als paralleltekst bij vers 35, ook weer gesproken over het gewaad. Dat doet ook Jesaja 51. De aarde zal verslijten als een kleed, evenzo haar bewoners zullen sterven. Maar mijn heil zal voor eeuwig bestaan, mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Ook daar kom je dat woordje kleed weer tegen. En dat komt omdat de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Daar heb je eigenlijk het juk van Jezus, wat Jezus op je legt, is licht. Bekleed je dan met Jezus. Alles wat niet bekleed is met Jezus zal voorbij gaan.
Ja, maar
Ja, de vraag is dus van hoe kijk je nu tegen Israël aan? Is dat nou wel of niet Gods volk?
Nee, dat zeg ik niet.
Nee, dat ze daar wonen. Is waar dat door komt?
Nee, hij zei van, ik heb ook afgedacht, maar dat is wel bijzonder, hè? Israël, de Joden gaan allemaal terug naar het beloofde land. Maar hij zei toen van, ja, maar het is een belofte van God als het met geloof. Dan is het dan voor hun, maar anders is het niet de belofte van God.
Nee, dat klopt. Alleen als er in de Bijbel staat van alle volken zullen in Jeruzalem heffen een lastige steen. Hè, dat iedereen zal zich vertellen naar Jeruzalem. Dan heb je het al over dat er dus toch Joden in Jeruzalem zullen wonen. Waar Schouten het over heeft, en dat is waar, dat is dat als je in de grote verdrukking, dan zal God Israël, wanneer Jeruzalem eigenlijk op punt staat ingenomen te worden, dan zal het volk Israël gelouterd worden in de woestijn. Daar zal God zijn volk gaan onderwijzen om voor het duizendjarig vrederijk, om als koningen en om het als priestervolk te leven. En dan keert het volk terug met God en dan wordt Jeruzalem bevrijd. Vanaf dat moment kun je eigenlijk spreken wat God dus eigenlijk zegt, van nou, dan zal het heil vanuit Jeruzalem gaan. Ik denk dat we nu in deze tijd Israël moeten zien als een gewoon volk, circulair volk, zoals ook Nederland een volk is. Maar aan de andere kant is het wel dat we kunnen zien, en dat leer je dan ook in de Bijbel van wat we gelezen hebben in vers 32, het begint uit te spruiten. Het is het begin.
Ja, omdat ze massaal alweer aan terugkeren zijn naar
ja.
Israël.
En als je ook ziet en hoort, als je daar bent, ik heb dan het voorrecht gehad om daar een keer te zijn, en als je die verhalen hoort, hoe bijzonder het is geweest in die zesdaagse oorlog, wat de mensen daar allemaal meegemaakt hebben, en met de oprichting van de staat Israël, dat één ding was, vond ik, mag ik wel even tussendoor zeggen, één ding vond ik heel bijzonder daar, stonden we aan de noordoostkant van Israël, bij Libanon, dat is bovenin, maar bij de Middellandse Zee. Dat is een hele steile rots, is dat, en die gaat kronkelend zo. En hebben ze een spoorlijn zo recht doorheen gedaan, allemaal tunneltjes, dan weer een stukje vrijland en dan weer door een tunneltje heen. En dan had je ook, dan kwam de trein, die kwam uit één tunneltje weg. En nou, dan kom je dus in de buitenlucht, zo'n soort, beetje strand, zeg maar. En dan ging de spoorlijn gewoon door en dan weer de volgende tunnel in. In de tussenstukjes, die open luchtstukken, daar zaten de Engelsen, die zaten er rondomheen. Die hielden dat allemaal keurig netjes in de gaten, dat er niks met het spoorlijntje aan de gang was. De Joden hebben dat spoorlijntje omgebogen, de zee in, onder toeziend oog van de Engelsen, die hebben dat helemaal niet, die hebben dat nooit gemerkt. Treintje kwam eraan, want die trein die was volgeladen, was een wagon, of geen personentrein, maar een goederentrein was. Goederentrein komt eraan rijden, vol met wapens en munitie, om de Zionisten tegen te houden bij Jeruzalem. Dus die trein die komt eraan, iedereen rijdt zo de zee in. En de Engelsen, ja, dat hebben we helemaal niet gemerkt. Nou, voordat je een spoorlijn om kunt leggen of zo om kunt buigen, moet het toch wel wat gebeuren. Nou, en dat is maar één verhaal. Dus ik heb een heleboel verhalen daar gehoord, ook over. Eén tank die reed daar richting Damascus en zijn wils hier de Golanhoogte verlaten. Israël die kan er zo die is er zo naartoe gereden met aan de andere kant langs. En die kon zo de radars zo omdraaien. En dan kon ze precies zien waar de vijanden allemaal de radar hadden. Nou, er zijn van die dingen. Bekijk het. Ik denk zelf dus dat Israël. Het is nog niet het gelovig Israël. Het is niet het Israël waar Jezus de baas is. Want ze hebben als volk, als natie, Jezus niet erkend. Als je daar zoals. Daan die is daar nou naartoe om bijbels te brengen dan. En dat is heel typisch dat de Joden nu nog steeds niet Jezus hebben erkend. Nog steeds niet het volk van God zijn. Dat gebeurt pas wanneer ze op hun knieën gaan. En wanneer Jeruzalem eigenlijk bijna ingenomen gaat worden.
Maar de komst van de mensenzoon, is dat voor 1000 jaar? En dat was de komst van de mensenzoon. En als ik er wel eens over heb, dan ben jij dat het later pas is. Na de opname van de gemeente.
De Heer die komt terug. De eerste, dat is Jezus zelf was de eersteling. die opstond. De gemeente is, de eerste, is een deel daarvan. Jezus noemt ons broeders en zusters, de gemeente, zoals wij hier bij elkaar zijn en wereldwijd. Jezus komt terug, maar voordat hij terugkomt op aarde, zal de gemeente opgenomen worden. Dus voor Jezus is op weg naar de aarde en de gemeente gaat hem tegemoet, in de lucht. En daar komen we straks ook nog op, we gaan dan met elkaar het avondmaal vieren in de lucht. Het avondmaal met Christus, bruiloftsmaal. En dan komt Jezus terug op de aarde. Jezus zal strijden voor Jeruzalem, de volkeren veroordelen. En nou, dan komt het duizendjarig vrederijk. Dan wordt de Satan nog een keer losgelaten. Dan krijg je nog een keer een... En dan pas komt Jeruzalem uit de hemel met zijn gouden poort en stad.
Maar de komst van de mensenzoon, waarom moet je dat zien?
De komst van Jezus is bij de opname van de gemeente, komt de Heer komt ons eerst tegemoet. Ja, er komt, ja, als de gemeente opgenomen is, de gemeente die wordt in de Bijbel, als je dat tegenkomt, hij die weerhoudt is de Heilige Geest. Als de Heilige Geest weggenomen is van de aarde, dus dat Heilige Geest, wij bezitten de Heilige Geest. Dus als de gemeente opgenomen is, dan begint de grote verdrukking. En neem van mij aan, als je leest wat in de Bijbel, van, en je gaat erin pluizen, wat voor straffen, dat kun je in de openbaringen lezen, daar wil je niet bij zijn.
Ja. Wat eigenlijk mijn vraag is, de komst van de mensenzoon, dan zegt Jezus, ja, let op hierop, let op daarop. Daar staat ook op dat er vluchtelingen, vele vluchtelingen zullen er zijn, rampspoed zal er zijn.
Ja, dat heeft allemaal te maken met de grote verdrukking. In de grote verdrukking zal dat allemaal geopenbaard worden. En, ja.
Maar er zijn,
de een staat tegen de andere op. En
zijn de christenmensen al weg?
Dan zijn wij al weg.
Dat is los met
wat. Ja, wij gaan, Jezus komt terug. Op zijn terugweg, zeg maar,
ja.
Gaan wij hem tegemoet.
Ja, ja.
Dus op zijn terugweg, op zijn komst naar de aarde.
Ja.
En dan hoe dat, ja, ik ben, het is net alsof ik weet hoe dat allemaal gaat, weet ik ook niet. Jezus kan nu komen. Ik kan vanavond, als ik naar huis toe rijd, kan zo de opname van de gemeente er zijn. Want als we dan het begin aan gelezen hebben, vers 32... Dan Israël is, en zo komen we ook dus op Israël, dat ze zeggen dat er in de Bijbel staat, let dan op de vijgenboom, Israël, als die weer uit begint te botten. Nou, ik denk dat Israël in die fase is. Er zijn nog heel veel mensen die terugkeren naar Israël, ook uit de Oekraïne op dit moment komen heel veel mensen uit de Oekraïne naar Israël toe. Je kunt niet zeggen, Israël is nu Gods volk, want het volk heeft God nog niet weer aangenomen. Maar ik denk wel dat dit een vooruitgang is, een werken aan of een gaan naar. Ja, als alle naties zich straks moeten heffen aan Jeruzalem, of zich moeten bemengen bemoeien met Jeruzalem. Ja, als er geen Jood is, dan gaat ook niemand daar naartoe. Hè? Maar Jeruzalem is belangrijk voor iedereen, omdat je hebt met twee mogelijkheden, of je bent voor of tegen God, en zo is het met Jeruzalem ook. Jeruzalem is de stad waar God wil wonen. En Jeruzalem is uitgekozen door God. God zegt, mijn woonplaats is Jeruzalem, te Jeruzalem. En God heeft die plek uitgezocht. En dat gebeurt ook. Maar de tegenstander, in dit geval Satan, die zal er alles aan doen. En wat je dus nu ook ziet in de VN. De VN heeft gezegd, of de UNESCO. Ja, dat is helemaal nooit gebeurd. Het is helemaal niet, Oost-Jeruzalem is helemaal nooit van de Joden geweest. Nou, gekkere uitspraken kun je eigenlijk niet bedenken. Maar dat is gewoon achter de schermen is het Satan die probeert, die weet ook hoe laat het is.
Maar ik mag toch wel in het algemeen zeggen dat de Joden sowieso Gods volk is.
Ja.
Toch,
ja, als je de Bijbel leest en je zoekt dat voor jezelf eens thuis op, hoe dat gaat met de Joden, dan worden ze ook door God aangenomen. Even kijken, wij zijn Gods volk, en is ten koste gegaan van Israël. Maar als de gemeente weg is, dan gaat God weer opnieuw met Israël verder. En Israël blijft en is Gods volk. En ook al zegt het zelf van ik ben niet Gods volk, want ik ken God niet. Nou, zover zeggen ze het officieel nog niet. Maar ze hebben ook niet gezegd van nou, God, wij gaan alles inrichten zoals dat van God moet. Ja, dat lijkt me een mooi bengel. Ja, nou, de hemel en aarde zullen voorbij gaan.
Zomaar. Ik denk dat is al de
Goed, aansporing tot waakzaamheid. Ik denk dat dat ook... Maar de dag en de uur is aan niemand bekend, ook niet aan de engelen in de hemel niet. Alleen maar mijn Vader. En dat is God die alleen maar weet. Ook, je hebt nog parallelteksten, maar als je dat op wilt zoeken, Marcus 13 vers 32, Handelingen 1 vers 7. En in Handelingen zegt Jezus nog, en hij zeide tot hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. Dus we krijgen Israël als teken, maar om precies te zijn, die dag en die uur gebeurt het, dat is niet aan ons. En om nog meer zekerheid te krijgen van hoe ziet de wereld er nou uit voordat Jezus terug zal komen? Nou, zoals in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn met de komst van de Zoon des Mensen, vers 37. En Genesis 6 vers 2, Lucas 17 vers 26 en 1 Petrus 3 vers 20, daar wordt het ook allemaal aangehaald. En met 1 Petrus 3 vers 20, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in die dagen van Noach. Terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. En ik denk dat de situatie nu eigenlijk niet zo gek veel anders is. Of nog erger. Er zijn genoeg christenen die weten hoe het in elkaar zit. En als je als christen een getuigenis wilt geven in deze wereld, dan is dat heel moeilijk. En zal God nog gelovigen vinden als hij terugkomt? En dan 2 Petrus 2 vers 5, als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht. Er valt niet te spotten met wat God van plan is om te doen. En God die zegt van tevoren, geloof in mij, volg mij. En want zoals ze bezig waren in de dagen van voor de zondvloed, met eten en drinken en trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging. En het niet merkten totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. En dan heb je het over Jezus die terugkomt als rechter. En ik heb net al in het begin gezegd van nu is het de genadetijd. Je kunt nu kiezen hoe je Jezus wilt ontmoeten. Wil je Jezus ontmoeten als rechter of wil je hem ontmoeten als Heiland en verlosser. De mensen die toen gewoon niet naar Noach wouden luisteren, die kwamen er pas achter toen het al te laat was. Hè? Nou, dat zal weer op precies hetzelfde zijn. En er wordt in vers 40, het bekende vers, vers 40 en 41, er zullen twee op akker zijn, één zal aangenomen worden, ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met een molen, de een zal aangenomen worden, ander achtergelaten. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment de Heere komen zal. Vers 43, maar weet dit, dat de Heer des Huizes, als de Heer des Huizes geweten had in welke nachtwaker de dief zou komen, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Vers 43, dus daarin wordt dus eigenlijk weer gewaarschuwd van... er wordt eigenlijk weer een tegenstelling gezegd, van eerst wordt er gezegd, niemand weet het uur en de dag. En in vers 43 staat, maar als hij het geweten had, welke neer, dan zou hij niet laten inbreken. Nou, dat klopt, dus met elkaar in overeenstemming. Als je je huis onbeheerd achterlaat, deuren open en zo, maar je moet daar voorzichtig mee zijn. Je moet weten, de dief die kan elk moment komen. Dus dan bescherm je je eigen spulletjes. En zo moet het ook zijn met ons geloof. Wij moeten ervan uitgaan dat Jezus elk moment nu terug kan komen. En dan moet je voorbereid zijn. En dan overvalt je dat ook niet als een dief in de nacht. En Jezus zegt, ik kom als een dief in de nacht. Ja, voor hen die hem niet verwachten. Als je Jezus niet verwacht, waar zijn al die mensen gebleven, wat is er nou gebeurd? Dan is het te laat. Dan is er ingebroken. Nou, dan heb ik nog een heleboel parallelteksten. En dan Openbaring 16 vers 15 gaat het ook weer. Iedere keer als u iets leest over kleren, hè, over het kleed. Openbaring 16 vers 15, zie ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft. Zodat hij niet naakt zal rondlopen en men hem zijn schaamte niet zal zien. Bekleed met Christus. Iedereen die met Christus bekleed is, die gaat naar hem toe. Als je niet bekleed bent met Christus, blijft er niks van je over.
Ik geloof dit ook. zelf zegt dat mensen, de persoon die straks in die 7 jaar gaat regeren, dat ze hem achterna lopen. De wonderlijke tekenen,
ja.
Ze nemen, daar wordt dus ook gewaarschuwd van, nou, ook over de verkopende, niet verkopende tekenen aan hand en hoofd. En die zitten daar echt mee in de knut. En zelfs bijbelgeleerden, die ook voor het zoeklicht schrijven, zitten hiermee, wat ik dus laatst merkte, van, voor wie, hoe zit dat dan?
Als je
die hebben, een enkeling heeft toch een andere visie als dat wij horen. Want je hebt toch een idee dat de gemeente voor een
nee, hoor,
een stukje erdoor moet.
Ja, het klopt. Het klopt niet, want ik.
Ja.
Klopt. Er worden ook na de opname van de gemeente zullen nog veel mensen tot geloof komen. Een schade die niemand tellen kan. En die worden als martelaren voor het altaar wachten, zij. Maar als je dus. Ja, dan heb je het. Ja, omdat als de gemeente weggehaald is, dan gaat het om Israël. En dan komen er. In eerste instantie komen er 2 getuigen. En 144. 12.000 uit elke stam. En die gaan evangeliseren. De 2 getuigen die komen. Iedereen zal ze zien. Dat zijn een paar lastige mensen. Die 2 worden dan ook gedood. Maar ze zullen ook weer opstaan. En ze zullen in de hemel ingaan. Nou, als je dat geschiedenis opzoekt in de Bijbel. Dan gebeurt er ook nogal wat. Dan zijn er aardbevingen en weet ik wat niet allemaal. Maar de wereld zal dan zien. Dat tijdens die evangelisatie, want dan gaat de Joden die gaan aan evangeliseren. En dan komt er dus, dan zijn er toch nog mensen, ook hier, die ineens zien dat de christenen weg zijn. Maar als ze dan kiezen voor Jezus, dan krijgen ze het zwaar en worden ze gedood. En dat zijn dan de martelaren voor het altaar. En in het 1000 jaar vrederijk, dan zal Jezus koning zijn over Israël. En dan zullen die martelaren van de grote verdrukking opstaan en met Christus en met die zullen meeregeren om die 1000 jaar.
Dat snap ik. Maar wie zijn dan die mensen waarvoor gewaarschuwd wordt dat ze de antichrist gaan navolgen?
Dat zijn
die als godsgeest.
Ja, als de gemeente weg is, dan zal de antichrist zich kunnen openbaren. Satan die openbaart zich dan in de mens. En de mens die zich dan openbaart, die zal zich openbaren als de valse profeet, als de valse Christus. In die tijd zal Jeruzalem, daar zal een tempel herbouwd zijn. En dan vindt Israël dat eigenlijk allemaal goed. Israël kan daarmee uit de voeten. Wereldse Israël dan, hè? Die kan daarmee uit de voeten. Dus die antichrist zet zich in de tempel neer, 3,5 jaar. En dan laat hij zijn eigen, dan laat hij echt zien wie hij is. Dat is een verschrikkelijke tijd is dat. En als hij dat laat zien, dan gaat Israël eigenlijk, kun je wel zeggen, op de fles, om zo maar te zeggen. Dan gaan 2/3 deel, zal er nog...
Er zijn dus mensen die hem dus ook als God zien.
Ja, die antichrist, die zal heel veel macht en kracht krijgen. Die zal leven als God. Die zal ook wonderen kunnen doen. Iedereen die denkt dat de duivel maar een mannetje is met een staartje. Duivel is heel erg machtig. Zo hoog, ja.
Zo.
In het Kidrondal, dat heb ik gezien, dat is een dal, dat kun je een beetje vergelijken, ik weet niet wie bij de Moezel geweest is, maar als je bij de Moezel op één oever staat, dan zie je die Moezel zo er tussendoor glijden en dan de andere heuvel weer op. Nou, dat is ook zo'n ding. En zo'n goot, zeg maar, is het Kidrondal eigenlijk ook. Ik heb thuis wel een relief van het land Israël, misschien dat ik die op Israëldag nog wel meeneem, dat is niet zo groot, hè. Het is maar zo'n klein dingetje, maar dan kun je dat zien hoe dat zit. En Kidrondal, daar gaat ook iedereen dan, dat is het makkelijkste om bij Jeruzalem te komen.
Want daar komt het bloed in, zeg maar.
Ja, ja, en dat stroomt dan allemaal van die bergen af en wordt daar verzameld en dat is zo. Maar nou, dwaal ik erg af.
Ja, maar het gaat goed.
Dwaal af. Wat teksten opgezocht over het herstel. Israël herstelt. En zal als volk behouden worden, maar het moet nog veel doormaken. Romeinen 11, vers 26 staat, en zo zal heel Israël zalig worden. En dat heeft te maken met het 1000-jarig vrederijk. Israël zal gelouterd worden, Israël zal eerst afgeschoten worden door alle naties die ze iedere keer weer optrekken naar Jeruzalem. Ze zullen Jeruzalem niet innemen, wel het tweederde deel. Maar ze zullen heel Jeruzalem niet krijgen. En God zal Israël louteren in de woestijn. En de meeste mensen, als je verklaringen leest, denken toch aan Petra. Dat daar in die buurt, dat daar naar het volk naartoe geleid gaat worden. Satan zal nog proberen hun dan tegen te houden, of dat het volk daar niet naartoe kan. En dan spoelt Jezus eigenlijk, of God eigenlijk gewoon hun, zeg maar, gewoon weg met water. Een rivier erachteraan. Dat is heel apart. Maar God komt klaar met Israël. En God is, of Israël is Gods volk. En hoe wij het ook willen keren of niet, en hoe raar en hoe vreemd de Joden misschien ook kunnen zijn en doen. Want ze doen nu ook dingen die niet bijbels zijn. Maar het blijft Gods volk. En daar heb ik een serie teksten op gezocht. Psalm 14, vers 7. Och dat Israëls verlossing uit Sion kwam. Wanneer de Heere gevangenen van zijn volk laat terugkeren. Dan zal Jacob zich verheugen. Israël zal verblijd zijn. Jesaja 27, vers 9. Daarom zal hierdoor de ongerechtigheid van Jacob verzoend worden. Dit is de volle vrucht, dat hij zijn zonden zal wegdoen, wanneer hij alle altaarstenen zal maken en als stuk geslagen kalksteen. Geen gewijde paal of wierookaltaar zal blijven staan. Jeremia 31, vers 31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hem uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hun getrouwd had, spreekt de Heere. Hierin lees je dus, Jeremia 31, vers 32, dat de Heere zelf zegt dat hij met God, dat de Heere met Israël getrouwd is. Israël is de bruid van God. Dus God heeft zich helemaal vereenzelvigd met Israël, dat is een eenheid. En als je dat als eenheid ziet, dan snap je ook waarom Israël iedere keer zoveel de verlangs krijgt van de wereld. Want de wereld wil God niet. Voorzeker dit, en dan Jeremia 31, vers 33 was ik gebleven. Voorzeker dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël zal sluiten, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en die zal in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dat is een profetie. En daar zie je ook wat er met de wet gebeurt. De wet zoals het er nu ligt, is een wet van buitenaf en daar moet je aan houden. Voor de gemeente is het anders, want de gemeente wil Jezus Christus volgen. En dat is uit vrije wil. Dat is ook wat ik vanavond gezegd heb, je mag uit vrije wil Jezus volgen. En omdat je Jezus volgt, wil je niet meer dronken zijn, wil je niet meer brassen en wil je niet meer boos zijn en wil je, nou ja goed, roem dat hele rijtje maar op. Maar dat komt vanuit je hart, dat is iets vrijwilligs. En de wet is iets van buitenaf. En dat zal dus ook teniet gedaan worden, ook voor het Joodse volk. Nou, er wordt verschillend uitgelegd, de wet. Als ik zeg de wet, dan de wet doet zonde kennen. Dus dat zijn alle boeken van Mozes samen, alles wat daarin zit. Daar leer je van wat verkeerd is. God heeft toen een verbond gesloten met Abraham, Isaac en Jacob, met het volk Israël dus. En dat verbond vervolgt steeds, dat wordt steeds duidelijker, zeg maar. Het is eerst een simpel verbond en dat simpel verbond wordt eigenlijk iedere keer uitgewerkt, die verbonden. Dat heeft God gesloten met Israël. Daar staan wij als gemeente buiten. Maar nou komt de hamvraag, en dat snap ik heel goed, als je zegt van ja, als je nou tot geloof gekomen bent, je hebt geen wet meer, dus je mag erop vrij rondlopen. Je mag van alles doen, want de wet doet ons niks meer. Dat heb ik eerst vorige keer hebben we er ook over gehad. De wet is leert zonde. De wet laat zien wat verkeerd is, hoe God het niet wil hebben, wat je wel en niet moet doen. Maar ik kan mijn zonden, kan ik niet zeggen van nou, ik koop twee totterduiven voor die zonde. Ik heb tegen Ali gezegd, en jij gaat afwassen, dat doe ik dit keer niet. Nou, dan moet ik even een kort totterduifje laten doodmaken en dan is die zonde ook weer vergeven. Dus, dan noem ik maar even makkelijk. Ja, goed, maar ik heb ook een totterduif. Dus er kan ook nog een stier geslacht worden, dus wat een beetje erger. Maar wat gebeurt er? Ja, dat maakt niet uit. Dus maar de wet is een dat is eigenlijk zo ingebakken dat je eigenlijk zegt van ja, ik heb als een soort verkeersreglement. Maar als je Jezus Christus hebt leren kennen, dan hou je eigenlijk, dan doe je dat niet omdat het geschreven staat, maar omdat het van binnenuit is. En dat is, en de wet, als je zegt, ik val onder de wet, ik wil deel hebben aan de wet, ik wil een verlengstuk van de wet, of het dan een klein stukje is, of een beetje, daar hebben we verleden keer ook over gehad, dan val je eigenlijk helemaal onder de wet. En de wet vergeeft geen zonde. De wet zegt, er moet bloed vloeien, er moet genoegdoening komen. Als je daaraan vasthoudt, aan die wet, dan zeg je dus eigenlijk, ik heb de offer van Jezus niet nodig. Ik ga mijn tortelduiven en mijn stier enzovoort slagen. Maar dat is niet voldoende. Er is maar één redding mogelijk en dat is door het bloed van Jezus Christus op het kruis. Als je daar ja tegen gezegd hebt, dan is de angel uit de wet weg. Dus de wet is voor ons teniet gedaan door Christus. Maar wat de wet zegt, van je mag niet doden, dat blijft bestaan. Je moet je ouders lief hebben, je moet nou, jezelf, dat soort dingen, dat blijft allemaal wel bestaan. Maar er staat geen sanctie meer op. Satan kan je niet zeggen van, ja, er staat wel in de wet, je moet je vader en moeder gehoorzamen. Nou, dan heb ik een hele moeilijke, want dat heb ik niet altijd gedaan. Maar dan, ik krijg daar geen straf meer voor, omdat dat nog de Jezus. Dus dat is, als iemand zegt van, ja, ik sta buiten, de wet geldt niet voor de gemeente. Dan moet je, als je het goed wil zeggen, de sanctie geldt niet meer voor de gemeente. Maar je doet Christus wel pijn als je zonde doet. Ja. Dus hoeven wij niet meer besnijdenis te doen, bloed voor zonde, hoeven we ook niet en alles wat er daarvoor, niks meer.
Al is dat voor de Jood nog weer anders,
hè? Nee.
Toch ook voor de Messias beleiden
die Jood? Nee, ook niet. Ja, we leiden. Nee,
ik had daarnaast al toevallig over. En toen zegt iemand, ja, zeg maar voor de Jood is dat anders, want ook de Messias beleiden de Jood valt nog wel onder het verbond van de besnijdenis. En volgens mij klopte dat niet. Nee.
Als een Jood zich bekeert tot het christendom, dan behoort hij tot de gemeente. En als het een besneden Jood is, dan hij blijft natuurlijk Jood, onbesneden of besneden, hij blijft een Jood. Ik zou het niet doen. Maar als hij zegt van nou, ik wil ze graag toch Jood hebben, dan is dat een gebruik, maar dat heeft niks te maken met de wet. En dat heeft meer toegang dat je zegt van nou, die lijven we zelf in bij het Joodse volk. Maar een bekeerde Jood, zeg maar, die hoeft zich niet te laten besnijden. Maar een gemeentelid hoeft zich ook niet te laten besnijden. Dus ook niet die wet weer oppakken.
Maar dus de apostelen het ook over. En die zeiden ook, het maakt niet uit, Jezus Christus.
Ja, als de Joden zich nu bekeren tot het christendom, dan hebben wij er een mooi woord voor. Maar eigenlijk zijn dat gewoon gemeenteleden. Messias blijdende Joden zijn gemeenteleden. En die behoren dan in het heilgeschiedenis ook gewoon bij de gemeente. Ja, Hebreeën 10 vers 16 staat er ook nog van het eerst. Want na eerst gezegd hebben, dit is mijn verbond, dat ik met hen na die dingen zal sluiten. Dus na alles wat er gebeuren moet, als Jezus Christus terugkomt, dan zal hij ook zorgen dat ik zal mijn wetten in hun hart geven. En ik zal het in hun verstand schrijven. Dat betekent, ze willen doen wat Jezus zegt. Ze willen vanuit zichzelf. Daar hebben we de wet niet voor nodig. Dat heb ik al gezegd. De vijgenboom in Israël, zij loopt uit en is een staat geworden. In 1945. En de wereld is de norm en waarden kwijt. De wereld die glijdt steeds verder van Christus af. Het huwelijk is niet alleen meer voor man en vrouw, maar voor elk die samenwonen wil. God is historie, leven de evolutie. Leef je eigen leven, zolang het dag is. Geen verantwoording afleggen, alleen maar aan jezelf. Dan vraag ik me af, zijn er nog meer tekenen nodig? Die dingen die ik net noemde, die gebeurden gewoon, dat is een vrije vertaling van mezelf, van hoe het leven erbij stond in de tijd van Noach. Ze deden maar waar ze zin in hadden. En om met God nog rekening te houden, in de politiek, ik ga er verder niks over zeggen, maar in de politiek wordt ook gezegd van we moeten terug naar de normen en waarden. Dan zeg ik altijd, waar wil je die er weg halen als je je Bijbel niet hebt? Dus dan is dat nog weer heel erg. En nou wil ik graag nog even hebben dat u opzoekt 1 Thessalonicense 4, vers 16 tot 18. Nou, dat is een heel bekend gedeelte. Ik kom nou voor het eerst tijd te kort, geloof ik.
Tijd te kort? Goed.
1 Thessalonicense 4, vers 16 tot 18. Want de Heere zal zelf met een geroep van een stem van een aartsengel en met een bezuin van God nederdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen dit eerst opstaan. Daarna zullen wij, die levende overgebleven zijn, samen met hem opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En alzo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo troost dan elkander met deze woorden. Dan heb ik 1 Korinthe 15, vers 52, zal nou te snel zijn om dat op te zoeken. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, en in het Grieks staat een aion, een atoommoment. Bij het laatste bezuin immers, de bezuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Dus die teksten, de twee andere teksten zijn dan nog Matthäus 24, vers 31 en Thessalonicenzen 1, vers 7. En dan vers 17 van Thessalonicenzen 4. Daarna zullen wij levende overgebleven zijn, samen met hem opgenomen worden in de wolken. Dus mensen die gestorven zijn, die gelovig gestorven zijn, die zullen opstaan eerst en wij gaan dan gelijk met hun de hemel in.
Maar hun ziel is nog al bij de Heer.
Ik had die vraag wel verwacht.
Dus
hun ziel is al bij de Heer. Nou, mag ik, want ik heb niet zoveel tijd meer. Maar dan, het is, ik weet niet precies hoe ik dat uit moet leggen. In het Drents, als iemand komt overlijden, zegt men in het Drents.
Nou, ik ken geen Drents, ik ben goed
op. Hij is uit de tiet.
Uit de tiet? Dat zeggen ze Limburg ook.
Ja, goed. Uit de tijd. Iemand die komt overlijden, die in Christus gelooft, die is ook uit de tijd. Wij leven in tijd. Wij weten niks anders als van, 's morgens sta je op, 's avonds ga je naar bed. Er zit een tijdsperiode tussen. Iemand die komt overlijden, die gaat eigenlijk door de deur van de tijd heen. Er is geen tijd meer. Wij zitten nog in die tijd. Iemand komt overlijden, wij leven gewoon door. Bij ons gaat het leven gewoon door. Maar voor diegene die overlijdt, die staat al bij de deur. En wij draaien er eigenlijk zo omheen. En we zullen tegelijkertijd met degene die overleden is, de Heer tegemoet gaan. Want de overleden mensen, die gaan ons geenszins voor. Wij zullen er tegelijk de hemel in gaan.
Ja, omdat ik was gezegd, als ik hier de ogen sluit, heb ik ze daar alweer over.
Dat klopt, omdat die uit de tijd is. Dus hij slaat die hele tijdsperiode van ons over.
Zij in feite nog niet bij de Heer.
Nee, want wij zullen allemaal tegelijk, dat hebben we net gelezen, zij die... En vraag me niet wat er nu dan is. Hè, want wij leven nu wel, die anderen leven niet meer. Waar zijn ze nu dan?
Hè? Maar, nooit laten
cremeren. Niet laten cremeren. Nee, er is... Ja, een wachtkamer is ook... Ik denk dat gewoon... Voor mij is het niet... Nou, wat Jan zegt van een soort wachtkamer... Ja, voor mij zal dat... Dan kan ik het ook begrijpen. Maar zonder tijd kun je... Niks. Als je gaat slapen... Weet u dan waar u die tijd door hebt gebracht?
In bed.
Ja, maar weet u dat bewust? Nee, dat weet u ook niet. Als je slaapt, dan weet je dat ook niet. Dus ik denk dat, er zijn heel veel theorieën over. Maar als ik gewoon mijn Bijbeltje lees, dan zeg ik van nou, iedereen die overlijdt, die zal gelijk. En mag ik dan uit genade, mag ik dan zeggen, daar zal ik ook bij zijn. Want ik geloof ook in Jezus Christus. Ik zal gelijk met mijn overleden vader tegelijk de hemel in gaan. Ja, dat staat hier toch? En hoe dat werkt, God is wonderlijk, hè? God is groot. En wij denken dan klein in ons klein kringetje, wij zitten in de tijd. Dat kan niet. God, ja, wij zijn deel van de schepping. God staat buiten zijn schepping. Nou, maar reken er wel op dat iemand komt te overlijden, niet aan zijn lot overgeladen wordt. Niet dat hij ergens zweeft. God zorgt voor...
Hij is,
ja... En dat is ja, mensen die gestorven zijn in Christus zullen eerst opstaan en dan samen met hun gaan we de Heer tegemoet. En laten we dat maar gewoon geloven. En zonder een heleboel invulling daarvan geven. Want als ik daarover ga nadenken, dan word je zelf dan denk ik, ik ben een spoorbijster. Ik weet niet hoe dat moet. Want je wilt toch ergens een plek creëren waar die mensen zitten.
Dus in feite al die verhalen, dus wat ik daar ook hoor en wat ik dus ook aan denk van mensen die zogenaamd een stukje van de hemel hebben gezien.
Is niet zo.
Kan dus helemaal niet.
Kan niet.
Dus de ingeving van de mensen.
Ja. Mensen die beelden zien. Van, ja, nee, maar dat kan niet. Er komt.
Ik zie een beetje van. Ik had ook zo'n hele gelovige opa. Ook een voorganger. En die was ook. Eventjes dat hij een beetje weg was. Weet je wel. Hij was aan het sterven. En hij zei. Ik zag. En toen kwam hij even bij. En zei. Ik zag de hemelpoort. En dat was zo'n serieuze man. Die vertelde nooit.
Nee. Ja. Ik heb een oud-tante gehad en Arnold kent dat verhaal wel. Ik heb een oud-tante gehad en die zegt van, die was erg lang ziek. En die was bedlederig. 'S Morgens staat ze op van het bed af, zegt tegen haar man, je moet de dokter en de dominee en de kinderen bellen, want ik ga straks naar de Heer toe. Zij gaat nog even afwassen, zet de bloemetjes nog even goed, ze neemt afscheid van iedereen. En ze zegt iedereen van, nou tot ziens. Ze zucht een keer en ze was weg. Dus je hebt altijd mensen, je hebt bijzondere dingen heb je altijd. En ik wil niet zeggen dat het niet is, hè, dat iemand die komt overlijden, dat hij de hemelpoort ziet, dat zal allemaal, maar iemand die zegt van ik kom terug met een opdracht en ik heb Jezus gesproken, nee, dat kan niet. Dat kan.
Ik heb iets gezien,
dat kan
niet.
Dat blijf ik af, maar ik vind.
Ja.
Ik denk dat God zo groot is dat degene die komt overlijden heel blij is dat hij daar is. Nee, dat bestaat niet. Nee, dat kan niet. Nee, wij hebben geen besef. Wij kunnen ook niet voorstellen hoe het is. Ik denk dat wij de Ark van Noach nog even kunnen zien. Als je toch niet aan tijd gebonden bent. Nee, maar hoe dat is, je kunt daar hele fantasieën over daar laten. Ik geloof dat je het gewoon zo moet laten zoals het er staat. Mensen die komen over.
Het is op zich ook niet zo belangrijk. Nee. Het belangrijkste is dat je mag weten dat je behouden bent.
Ja, ja.
En de Heer voorziet daar wel
in. Ja, ja.
En dat vertrouwen moet je laten.
Nou, er is geen twijfel mogelijk of je komt er.
Ja?
Er is geen twijfel, dat is mogelijk. Als wij op onze knieën gaan in Johannes 3, vers 16, en die heb ik al eens eerder genoemd, dan moet je die eens lezen. En het begint met want. Dan betekent dat er iets is. Daarom heeft God de wereld zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft, die verloren gaat, het eeuwig leven heeft. Dan moet je natuurlijk je eigen naam invullen. En dan heb je het eeuwig leven. Als je leven aan Jezus geeft. En je hebt gebeden van Heer, wilt u mij helpen? Wilt u mij nabij zijn? Dan ben je al gered. Je hoeft niet eerst de Bijbel te lezen. En dan zegt Openbaring 3 vers 10. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard. Zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking. Die over de hele wereld zal komen. Om hen die op aarde wonen te verzoeken. Dus wij die geloven, zullen bewaard worden door Jezus Christus. En dan kun je ook heel ingewikkeld gaan doen en zeggen van, hoe gaat het dan? Hoe ga ik dan bewaard worden? En hoe dit en hoe dat? Ik denk dat het op vertrouwen aankomt. Als een kind op een tafel staat en die zegt tegen zijn papi van, zul je mij opvangen? Nou, dan springt hij en dan verwacht hij ook gewoon dat hij hem op. De vader die loopt niet weg van, nou ja, ik had je wel kunnen vangen hoor, maar ja. Jezus zegt in Openbaring 3 vers 11, zie ik kom spoedig, houd vast wat u hebt, omdat niemand uw kroon zal wegnemen. In een ondeelbaar, in 1 Korinthe 15 vers 52 staat het ook heel erg mooi, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, dat we dus opgenomen zullen worden bij de klanken van het bazuin. En ik denk dat we als christen daarnaar uit moeten zien. Ik denk dat we ook op moeten houden om allerlei tekenen en wonderen te zien en op te sommen van nou, dit moet eerst gebeuren of dat moet eerst gebeuren. Ik denk die mensen die daar echt mee bezig zijn, ik geloof echt dat mensen die naar een teken zoeken.
Ja, maar de Bijbel wijst er wel op.
Ja, tekenen. Israël is het teken voor ons. Israël is ons gegeven als voorbeeld, ook hoe Israël geleefd heeft. Maar let op Israël, dat is die vijgenboom en meer tekenen hebben we niet. En de tijd waarin we leven, alles mag. Als je nu zegt van, mijn samenleving is niet de Bijbelse weg, trouwen is wat de Bijbel zegt, dan word je al naar het land van fabeltjes verwezen, bij oude wets hou je er al niet meer bij. Alles moet kunnen. En dat was in de tijd van Noach ook al zo. In Lucas 21 vers 34 staat dan ook, wees op uw hoede, dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door een roes van dronkenschap en door zorgen over alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Dus wees op uw hoede. En er wordt ook gezegd over dat je dus inderdaad op moet letten dat het niet onverwachts komt. Maar als je iets verwacht, komt het nooit onverwacht. Als je je voorbereidt op dat Jezus komt, en je bent er nu gereed voor, dan kan die niet onverwachts komen, want je verwacht hem nu. Je weet dat hij komt.
Ja, als jij ontmoet in jouw relatie, en jij hebt dan ooit dat punt, dan is het ook een uitkijken naar, lijkt mij.
Kun je dat nog een keer zeggen?
Als je goed in jouw relatie, en je belandt eenmaal op dat punt dat je ook echt goed die relatie hebt met de Heer, dan lijkt mij het ook dat je er naar uitkijkt.
Ja.
Omdat het aardse leven je best wel zo danig tegen begint te staan.
Ja, en als de Heer dan komt, dan overvalt het je niet, want je bent daarop voorbereid. Je hebt je voorbereid om Jezus te ontmoeten. En dan niet uit allerlei werken of allerlei dingen die je moet doen. Ik ben ook begonnen, het is een vrije wil, het is een wilskeuze. Geloven is een wilskeuze, je wilt geloven of niet. En dan natuurlijk, ik heb ook wel eens dat je dingen leest van en dan kom je vraagstukken en dan denk je, hoe moet daar dat dan mee aan? Nou gewoon, als je het niet weet, leg het maar aan de kant en geef het maar aan de Heer. En dank hem op dat moment voor je redding. Dank hem voor Johannes 3 vers 16. Dat je toch mag weten dat je een kind van Jezus bent en dat je behouden bent. Laat dat alsjeblieft nooit een twijfel voor je zijn. Satan doet er van alles aan om je dat te ontnemen. Want ja, je zegt wel dat je een kind van de Heer bent, maar hoe denk je over de buurvrouw die te veel lawaai maakte? Ik noem maar in wat, hè. Ben je daar niet boos over geweest? Als ik die man eens een keer tegenkom, ik zal hem levendig filmen. Hoe vaak zeg je zoiets niet? Maar het kan ons allemaal overkomen. Maar als het je overkomt en je krijgt er spijt van, mag je het direct bij de Heer brengen. En dan is het goed. Dat is de boodschap van de genade. Laten we ons daarop op richten. En dan wil ik u niet onthouden, Openbaring 19 vers 9. En dat is iets waar we naar uitzien. En hij zei dat tegen mij, tegen Johannes, die dat op moest schrijven, schrijf. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zeide tegen mij, dat zijn de waarachtige woorden van God. En dat brengt ons bij het avondmaal. Er wordt wel eens gezegd, zondag hebben we ook avondmaal. Hè? Maar ons avondmaal mag een voorafschaduwing zijn waar we met Christus aan tafel gaan zitten. En zo moeten we dat ons avondmaal ook vieren. Wij zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus Christus. Wij mogen maaltijd met hem houden. En maaltijd in het Midden-Oosten, waar het dan gebruikelijk is als je iemand op visite krijgt, dan ga je maaltijd met hem houden. Dat wil zeggen dat je gemeenschap met hem hebt, samen iets doet, samen de maaltijd genuttigen. Dat wil zeggen dat je gemeenschap met elkaar hebt. En zo mogen wij, en zo vieren wij in de gemeente, één keer in de maand, het heiligavondmaal. En aanstaande zondag ook weer, hebben we ons avondmaal. We mogen ons weer verenigd weten met Jezus Christus. En dit is wat de ontmoeting met Jezus inhoudt. Ontmoeting wil alleen maar zeggen dat we Jezus zullen ontmoeten. Dit is het doel van de opname van de gemeente. Met u en mij samenbrengen in de hemel. Wij geredde mensen zijn hemelburgers. Met opdracht om het evangelie te verkondigen aan ieder die het wil horen. Zonder dogma, zonder moeilijke opdrachten. En dan heb ik hieronder nog een keer staan. De tekst Johannes 3 vers 16. Ja, ik kom daar iedere keer weer op, omdat dat mijn lijftekst is. Uitdragen. Zoveel we maar kunnen. Steeds gereed zijn om Jezus te ontmoeten. En uitzien naar de vereniging met hem. En ik denk dat dat de kern is waar het om draait. Niet om allerlei wonderen te zoeken, tekenen te zoeken, bijzonderheden te zoeken, ervaringen te zoeken. Het enige wat wij moeten doen is het evangelie verkondigen. Het reddende evangelie van Jezus Christus. Ieder die zijn naam aanhoort en aanroept, die kan nu nog steeds behouden worden. Nu is het nog genadetijd. Tot zover.